Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. Tony Chocolonely, de vegetarische slager. Dopper, allemaal succesvolle bedrijven die naast winst ook positieve maatschappelijke impact maken. Bedrijven met een purpose, zou je kunnen zeggen. Ik praat er vandaag over met Dennis Mensink. Hij is de schrijver van het boek Lief, succesvol ondernemen voor een betere wereld. Voor dit boek sprak hij met de oprichters van 29 van dit soort bedrijven met een missie. Welke lessen haalde Dennis uit die gesprekken en hoe kunnen wij ze toepassen in ons werk? Hoe kunnen wij ons, onze purpose in ons werk een extra boost geven, zou je kunnen zeggen? Voor we beginnen, eerst nog even dit.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ADP. Het maakt niet uit in welke business je je begeeft. Groei gaat niet alleen over groter worden. Het draait ook om het sterker maken van jouw organisatie. ADP helpt je hiermee door data om te zetten in inzichten. Bijvoorbeeld met de hulp van Artificial Intelligence. Zo sporen ze fouten voor je op voordat ze problemen worden. En ADP houdt snel veranderende wetgeving in de gaten, zodat jij je kunt blijven concentreren op waar je goed in bent. Bekijk hoe jij HR, talent, tijd en payroll anders kunt organiseren op adp.nl.
Welkom Dennis, heel erg fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Dit is niet je eerste boek over ondernemers, heb ik begrepen. Hiervoor heb je al een boek geschreven dat heet Lef en dat ging over marktverstoorders. Waar komt die fascinatie met ondernemers vandaan?
Ja, goede vraag. Nee, in mijn familie waren bedrijven. Opa en oma hadden allebei een bedrijf in de retail. Die waren dat allebei begonnen. Dus van niks iets gemaakt.
En ja, dat... Wat voor soort bedrijven willen we even weten dan?
Ja, een zat in de bedden en de andere in de kleding.
Ja, gewoon winkels hadden ze of meerdere winkels, zaken?
Ja,
of,
dat soort dingen. Ja. Het groeide altijd wel iets uit. En ik vond het wel fascinerend hoe je eigenlijk hoe die mensen met niks... Tegenwoordig zeg je dan op de zolderkamer. Dat was misschien niet letterlijk zo, maar toch een heel bedrijf neerzetten. En dat was wel van jongs af aan. Dan zat je dan bij vergaderingen en dan dacht je, oké, dit is wel... Gebeurt wel iets. En dit heeft de familie opgezet.
Dus wel leuk. Je zit van jongs af aan bij vergaderingen. Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, als er dan vergaderingen waren. Mijn ouders namen overigens die bedrijven niet over. Okay. Maar dan was ik wel in de buurt. En dan, ik vond het wel interessant.
Ja. Van jongs af aan. En wilde je zelf ook altijd ondernemer worden?
Dat zat wel in de lijn der verwachting voor mezelf. Ik dacht, van dat is de vrijheid. En zelf weten wat je doet voor wie. En hoe je dat doet.
Ja, maar je bent er tussendoor. Heb je ook andere dingen gedaan? Ik heb begrepen dat je ook in de journalistiek hebt gewerkt.
Die achtergrond heb ik wel. En ik heb inderdaad veel gefreelanced ook. En ik ben ooit voor mezelf begonnen als de freelancer in de journalistiek. Wel vrij snel met het idee om daar een bureau van te maken. En zo geschieden.
Ja, want je hebt nu een bureau dat zich bezighoudt met content marketing, moet ik het goed zeggen. En ook PR. Ja. Dat heet Mediatic.
Mediatic.
Ja, dat is jouw bedrijf. Hoeveel mensen werken daar?
15.
15 mensen. Dus echt een ondernemer. Je grootouders zouden trots op je zijn, denk ik.
Wellicht.
Ja, hebben ze er nog iets van meegekregen of niet?
Nee.
Hebben ze niet meer gezien. Dat is jammer. Ja. Ondernemer, daar gaat het over. Het gaat over ondernemers die de wereld beter willen maken. Waarom moest dat boek er komen volgens jou?
Ja, je vertelde al over het boek Lef. Dat was de voorganger. Daarvoor spraken we 22, wat je noemt, topondernemers. Dus mensen die heel succesvol zijn geweest met ondernemen. Zeker financieel. En het waren mooie verhalen. En best wel inspirerend wat ze allemaal gedaan hebben en hoe ze dat deden. En tegelijkertijd...
Ik hoor een maar aankomen.
Mijn collega's en ik zelf zeiden, het woord duurzaamheid valt niet zo gek vaak. Het is met name op groei en geld. En geld verdienen is niet slecht. Maar het mist een beetje.
Interessant. Want dat vond je, als ik je zo hoor, een beetje teleurstellend.
Ja.
Okay,
omdat ik denk, die ondernemers die kunnen dus eigenlijk van niks iets maken. Dus die kunnen ook het goede doen. Omdat ze blijkbaar daartoe geëquipeerd zijn of dat leuk vinden om iets te bouwen. Dan kun je dus ook in bepaalde sectoren iets neerzetten wat die sector mooier maakt.
Ja, 22 topondernemers, het vorige boek dus, Lef. Ja. En het grappige is dus, je hebt wel expliciet gevraagd ook naar dingen als duurzaamheid of purpose of impact maken.
Die vragen hebben we zeker gesteld. Maar dat waren niet de hoofdzaken van de interviews. Dus die kregen ook niet een prominente rol. Toen dachten we...
De antwoorden die je kreeg bevielen je blijkbaar ook niet voldoende. Of hebben het boek niet gehaald?
Er zat natuurlijk altijd wel iets in tegenwoordig. Je ontkomt er niet meer aan. Maar dan is het een beetje de vraag zonder alle 22 te zeggen. Nou, dat deden ze niet. Maar is het greenwashing of waren ze echt duurzaam?
Ja.
Van deze bedrijven die we nu geïnterviewd hebben. Ja, wisten we zeker. Hun product is namelijk in de kern iets duurzaams. Dus dan ben je niet aan het greenwashing.
Ze had zoiets van, dan gaat het boek nog een keer maken. Maar dan met ondernemers die er expliciet voor gekozen hebben om het zo te doen.
Ja.
Ja, en dat heet dus lef, maar dan met een kleine i tussengevoegd. Hè? Dus het lief boek, zou ik maar zeggen, over ondernemers.
Ja, helemaal goed.
Ja, mooi zeg. Nou, je hebt het samen gedaan met Mandy Kraakman. Je hebt 29 ondernemers gesproken die een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld.
Ja.
Welk gesprek is je het meeste bijgebleven? Hè? Laat me meteen maar even het mooiste gesprek wat je hebt gevoerd.
Ja, op de cover staat natuurlijk Jan Beltman van Tonies. Dat blijft wel een interessant verhaal, vind ik. Een heel gaaf, inspirerend verhaal.
Hoe ze, hij is niet de oprichter, hè? Hij is de directeur van Tonies Chocolonely.
Nou, hij heeft het wel vrij snel overgenomen. Dus hij is ook wel de eigenaar.
Ja, noem zijn naam nog een keertje.
Henk Jan Beltman.
Oh ja, ja.
Teun van de Keuken was bekend van...
Precies, dat was de journalist die zeg maar die slavernij in die chocoladeketen destijds naar voren bracht als issue. En toen op een gegeven moment het initiatief nam tot Tonies Chocolonely. Maar
nee, dat kan beter.
Dat kan beter.
Slaverijen, daar moeten we voor gaan.
Ja. En, waarom is dat zo'n... want het is namelijk een heel bekend merk. Hè? Dus je zou misschien zeggen, nou dat ligt misschien een beetje voor de hand of zo. Waarom sprak het jou zo aan?
Ja, dat is, zeg maar, het verhaal is heel positief. Hè? Het is leuke chocolade, het is lekker trouwens. Dus het verhaal is heel positief. En daarmee proberen ze iets kritisch aan de kaak te stellen. Dus die combinatie vind ik mooi. Dus hoe je niet alleen maar zuur doet, maar juist ook bezig bent eigenlijk met iets moois maken, iets lekkers maken. De kwaliteit staat voorop. En vervolgens is het ook duurzaam.
Ja.
En daarmee kunnen ze ook het duurzaam verhaal beter brengen.
Ja, want dat is natuurlijk wel een risico. Hè? Zodra mensen horen dat het over duurzaamheid gaat of misschien over klimaatactie, dan ligt natuurlijk het wijsvingertje, het waarschuwende vingertje, maar ook het wijsvingertje dat je wordt aangewezen van jij moet het beter, jij moet het anders doen. Het zure ligt al gauw een beetje op de loer.
Ja, precies. En daar moet je een beetje wegblijven. Wil je het groot maken? Anders dan spreek je een kleine groep donkergroene mensen aan, zou ik bijna zeggen. Maar je wil eigenlijk groot worden. Want als je groot wordt, kun je echt impact maken en kun je die branche veranderen.
Dat is interessant. Daar komen we zeker straks nog eventjes op terug. Je zegt de donkergroene mensen, als je die alleen aanspreekt, dat is een te kleine groep. En dan kan je nooit de impact maken dan als wanneer je dus zeg maar echt het lef hebt om breed en dus ook positief te gaan. Blijkbaar.
Ja, dan blijft het dus wel, dan wordt het wel iets heel moois misschien, maar dan blijft het klein en uiteindelijk heb je dus ook die omvang nodig, wil je impact maken. Dat mensen van je horen, dat mensen je kunnen kopen.
Ja.
Dat je goed bereikbaar bent, beschikbaar.
Ja. Zeg, die 29 interviews met die impact ondernemers. Kun je daar wat rode draden uithalen? Waren de dingen die je bijvoorbeeld bij iedereen terugzag? Bepaalde eigenschappen bij die ondernemers? Of?
Nou, de ondernemers, ze waren allemaal overtuigd van hun missie. Niet zozeer van zichzelf. Ik denk dat dat misschien meer een soort lef thema was. Hè? Dat ze erg van zichzelf overtuigd waren. En bij Lief was het meer, we zijn overtuigd van de missie. En de medewerkers gaan erin mee. En we doen iets goeds. En dat, dat was wel wat ze bond.
Ja, waar kwam dat bij die mensen vandaan? Kreeg je daar een vinger achter? Was er bijvoorbeeld, waren het ondernemers, echte typische ondernemers, die op een gegeven moment hadden ontdekt dat je ook iets moest doen met een missie? Of waren het mensen met een missie die ondernemerschap als vehikel hadden gekozen om hun missie te realiseren? Hoe moet je dat voorstellen?
Beide smaken kwamen voor, moet ik zeggen. Dus je had ondernemers die hadden al meerdere bedrijven gehad en die dachten, nu gaan we maar eens echt iets goeds doen.
Ja, kun je een voorbeeld noemen?
Wat ik ook een mooi verhaal vond was van Matthijs van Abbe van Kinder.
Ja.
Dat is Kind, maar ook Tinder. Dus dat is, gaat over goede doelen en hoe ze die zeg maar ranken. En hoe je die verschillende doelen naast elkaar kunt zetten. Als jij een euro geeft aan het ene doel, wat doet dat ten opzichte van het andere doel?
Okay.
En hoe goed zijn die?
Nou, dat is een internetplatform of een soort app of zoiets. Ja. Waarmee je kunt kiezen hoe geef ik mijn goede doelen euro het beste
die
uit.
Je kunt vergelijken. En dat vond ik inspirerend. En dat is ook een van de mooie verhalen, vind ik. En die had al meerdere internetbedrijven gehad. Waar die ook wel af en toe iets duurzaams deed en iets weggaf. Maar dit was helemaal opgezet om. En dat vond ik mooi.
Ja, was dat een soort, laat maar zeggen, bekeringsverhaal? Was iemand die zeg maar heel succesvol is geweest als internetondernemer. En toen dacht, daar kan ik eigenlijk ook iets goeds mee doen?
Heb ik niet meer zo voor de hand, voor ogen. Ik denk wel dat je dat af en toe tegenkomt. Hè? Maar dat zie je natuurlijk vaak dat ondernemers denken, ik ga eerst goed voor mezelf zorgen en heel veel geld verdienen. En dan koop ik nog wat vastgoed. Dan ben ik financieel helemaal zeker. En dan ga ik wat goeds doen. Maar het idee is eigenlijk van deze interviews en van deze bedrijven. Je kunt ook beginnen met en geld verdienen en goed doen tegelijk.
Ja, precies. Dat is grappig. Hè? Dat hoor ik de laatste tijd veel vaker. Vroeger was het een beetje zo, dat zeiden Amerikanen dan. Hè? Learn, earn en return.
Ja.
Eerst studeren, daarna hard werken en veel geld verdienen. En daarna teruggeven. En tegenwoordig is dat steeds meer dat het door elkaar loopt. Dat het niet in een soort volgorde gaat, maar dat je die dingen tegelijk kunt doen.
Kunnen het meteen doen.
Is dat ook iets van een jongere generatie? Dat mensen die nu van de universiteit komen, dat die het meteen willen combineren?
Dat denk ik. Want vroeger duurzaamheid, 20 jaar geleden was dat iets wat niet zo vaak voorkomt. En nu zeggen eigenlijk ook de wetenschappers die we ook nog gesproken hebben voor het boek. Eigenlijk je kunt niet meer zonder. Hè? En dat is ook het mooie, denk ik wel. Dat bijvoorbeeld nou ja, banken, die vinden het interessant als je duurzaam opereert. En eigenlijk scoor je dan punten. En vroeger was het, nou, dat moeten we nog maar zien of dat goed afloopt.
Ja, precies.
Dus dat is gekanteld. En veel bedrijven willen iets duurzaams kopen. Of veel consumenten willen iets duurzaams kopen. Dus ook daarmee zit je goed. En dat, ik denk niet dat dat... ik zie dat nog veel groter worden. Die maatschappelijk zien natuurlijk al, die kleine groene groep is veel groter geworden.
Ja.
En ik denk dat die nog groter gaat worden de komende jaren. Dus je zit ook nog, je hebt ook nog de tijd mee.
Dus ik vind het generatieverschil ook wel interessant. Dus als mensen nu luisteren en denken, ja, oké, ja, duurzaamheid, purpose, natuurlijk, het hoort er wel bij. Dan ben je dus blijkbaar 40 plus.
Ik denk wel dat het, ja, ik durf te zeggen dat het verschil er wel is.
Ja.
En er zijn natuurlijk altijd 40-plussers en 60-plussers die heel duurzaam zijn en dat ook helemaal zo voelen. Maar ik denk dat de jonge generatie die snapt dat je daarover nadenkt.
Ja, precies. Dat hoort er automatisch bij. Ja. Ja. Grappig zeg. Heel interessant om dat te horen. Zeg, andere eigenschappen die je hebt gezien, waarvan je zegt, nou, dat hoort nou echt bij dit type ondernemers.
Nou ja, toch wel de groeimindset. En het als bedrijf zien. Dus je moet gewoon groeien en je moet geld verdienen, want anders kun je niet investeren en doorgroeien.
Ja.
Dus je kunt niet alleen maar iets moois doen. Zeg maar.
Een soort leuke kleine boutique, gezellig, met een beetje omzet. Dat is niet meer voldoende.
Dat wordt hem niet, als je impact wil maken. Dus je moet wel, en Jan Beltman zei dat mooi, hè? Waarom zou ik niet schathemeltje rijk mogen worden? Want ik doe toch iets goeds. Waarom mag iemand van Shell dat wel? Dus eigenlijk zou het andersom moeten zijn. Als je iets goeds doet, mag het toch ook wel een beetje naar jou toe komen?
Dan zou je er ook echt iets aan mogen verdienen. Ja. Terwijl dat misschien vroeger bij de mensen die met duurzaamheid bezig waren, juist een soort, beetje een belast onderwerp was misschien.
En juist die combinatie dat je denkt, oké, duurzaam en geld verdienen mag gewoon hand in hand.
Ja.
Sterker nog, het moet bijna. Dat vind ik een mooie.
Ja, interessant. Ik kan me ook voorstellen dat er best wel wat eigenwijze types bij zit. Want je moet toch wel een beetje tegen de stroom inroeien. Veel van de bedrijven die zeg maar in het boek worden genoemd, dat zijn wel mensen die iets met vallen en opstaan, zal ik maar zeggen, voor elkaar moesten krijgen. En toch in bleven geloven.
Toch tegelijkertijd. Dat is natuurlijk zo. Ook omdat je iets gaat ontginnen wat er nog niet was. Dus je weet niet of het doorgaat. En mensen zeggen, zou je dat wel doen? Je drinkt uit een dopperflesje. Dat soort zaken.
Dat doe ik nou eventjes voor de luisteraars die het niet kunnen zien. Ik drink hier uit een dopperflesje. Precies.
Dopper is een van de partijen in het boek. Wisten zij wel of dat ging werken.
Ja.
Maar blijkbaar, als je dus een heel mooi flesje maakt, tenminste wat veel mensen mooi vinden, en je zorgt dat het lang meegaat, et cetera. Ja, en het heeft ook nog een soort statement, zeg maar, kijk, ik ben duurzaam, ik drink dopper. Nou, dan klopt alles en dan kan je hard gaan.
Ja, precies. Maar hebben zij ook veel tegenslag onderweg gehad? Of ging het eigenlijk meteen vanzelf? Hoe zat het met die ondernemers die je hebt geïnterviewd? Waren dat succesverhalen of waren dat ondernemers die met veel vallen en opstaan uiteindelijk ergens gekomen zijn?
Ja, omdat duurzaamheid nog niet zo heel lang zo populair is. Ze hebben natuurlijk af en toe moeite om misschien de marges te maken die je hoopt dat ze kunnen maken. Omdat ze eigenlijk het verhaal ook nog moeten vertellen.
Ja.
Want het hele duurzaamheid, waarom is dat zo belangrijk? Dat verhaal moeten zij ook brengen. Dus zij zijn eigenlijk meer marketinggeld kwijt dan een normaal bedrijf, zou je kunnen zeggen. Omdat ze dat hele verhaal moeten vertellen. En dan moet het kwartje nog vallen en dan kunnen ze een product verkopen. En dat is ook wel de reden waarom we eigenlijk zeggen en geleerd hebben uit het boek. Zorg nou ook dat je gewoon een heel tof, goed product hebt. Dan hoef je weer iets minder van het verhaal te vertellen. En dan kan er gewoon het marketinggeld kan gewoon naar de juiste dingen gaan.
Ja, dus als je kijkt naar die bedrijven met een missie, dan gelden eigenlijk best wel een hele hoop regels die ook voor gewone bedrijven gelden. Gelden ook gewoon voor, je moet gewoon een goed product hebben. Je moet zorgen dat je voldoende mensen bereikt. Het moet een optimistisch, aantrekkelijk verhaal zijn wat je te vertellen hebt.
Absoluut.
Ja. En dan is natuurlijk wel de vraag, wat is er dan nieuw aan?
Er is ook niet zo gek veel nieuw aan. Behalve dan dat ze proberen met hun product de markt te veroveren en daarmee het oude, misschien wel fossiele product, wat naar de achtergrond te brengen.
Maar de wetten die gelden voor het succes zijn dezelfde wetten als die ook golden voor die oude bedrijven.
Zeker. En ik denk dat een soort van winnende mindset binnen het bedrijf, ja, dat geldt ook zeker binnen duurzame bedrijven. En misschien is dat wel iets makkelijker zelfs. Omdat mensen die echt bij een missiegedreven bedrijf gaan werken, ja, die doen dat ook omdat ze een leuke baan willen hebben, maar ook de wereld een beetje willen veranderen. Dus er zit een soort energie in die je. Normaal moest je wel een heel leuk bedrijf zijn, wil je die energie krijgen van je medewerkers. En nu krijg je dat eigenlijk automatisch een beetje mee.
Dus er zit echt wel een voordeel op de arbeidsmarkt. Omdat ook die jonge generatie, maar ook misschien wel mensen van mijn leeftijd, zeg maar even, eigenlijk hun beste jaren niet meer willen geven aan een bedrijf dat de wereld, lelijker maakt. Laat het maar zo zeggen.
Ik denk dat het sterk toeneemt.
Ja, heel interessant. We hebben best wel een paar voorbeeldjes even genoemd. Maar ik ben nog wel benieuwd even naar wat andere voorbeelden. Gaan we het zo meteen even met elkaar over hebben. Mm-hmm. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. Ik praat met Dennis Mensink. Hij is schrijver van het boek Lief. En ik bespreek met hem de succesfactoren van impact ondernemers. Bedrijven met een purpose zou je kunnen zeggen. Ondernemers die de wereld beter proberen te maken met hun bedrijf. Dennis, jij vindt dat impact ondernemers niet bang moeten zijn om geld te verdienen. Je noemde dat net ook al eventjes. Kun je dat eens uitleggen hoe jij daarnaar kijkt?
Nou, ik denk dat zij die zeggen dat het mag, dat die helemaal gelijk hebben. En dat je zelfs geld moet kunnen verdienen en zeker winst moet kunnen maken als bedrijf om dus door te kunnen investeren.
Ja.
En ik denk als je iets goed doet, ik denk dat duurzame ondernemers minder voor het geld gaan dan andere ondernemers. En tegelijkertijd mogen ze best een goede boterham verdienen als ze iets goed doen. Waarom niet?
Ja, het wordt vaak tegenover elkaar gezet. Hè? Dus wordt vaak tegenover elkaar gezet van, nou ja, je hebt dus mensen die vooral met groei bezig zijn en met rijk worden. En dat is dan niet goed. Nee. En aan de andere kant heb je dus mensen die zijn bezig met de wereld beter te maken. En jij zegt dus eigenlijk die twee dingen moeten wel met elkaar verbonden worden. Maar kan je je voorstellen dat bij sommige mensen dat ook wringt, dat je dat combineert met elkaar?
Ja, maar dat is toch een beetje het oude denken, denk ik.
Het oude denken is dat, ja. Ja.
Want het moet wel kunnen. In die zin, als jij duurzaam kunt natuurlijk op meerdere manieren bekijken, het woord alleen al. Maar als jij een toekomst wil hebben, dan moet je dus niet in iets zitten wat eindig is. Het zou moeten zijn, zeggen ze bij Windesheim, maar ook in Rotterdam. Kees Klomp had ons voorwoord geschreven, mede.
Ja.
Die eigenlijk, ja, hoe kun je nog anders denken dan, tenzij je zegt, ik wil maar 5 jaar bestaan, dan verkopen en na mij de zondvloed.
Ja, precies.
Als
ja.
jij een lang, als jij een bedrijf wil hebben dat een lang leven beschoren is, dan ja, dan moet je iets duurzaams maken. Ja,
een aantal jaar geleden, herinner ik mij, was ik bij een presentatie van Michael Porter, de beroemde strategieguru. Die hadden toen over shared value. Dat was toen voor hem een nieuw concept. Gedeelde waarden. En met allerlei bedrijven, zeg maar, adviseerde die op dat gebied. En hij zei toen ook hetzelfde. Hij zei ook van, nou, we moeten zorgen eigenlijk dat je echt winst maakt. Hè? Meeting needs and a profit heet het dan. Hè? Je moet in behoefte voorzien met winst. Maar alleen dan kun je groeien. En het hele idee van het koppelen van goede dingen doen aan profit, merkte nog, ook in die zaal was het toch wat weerstand in het begin. Een hele hoop mensen, maar ja, dat zijn dus allemaal die 40-plussers, ja, die altijd hebben geleerd van, nou ja, of je maakt winst, of je doet goede dingen. En ik merkte in die zaal toen, dus ik zat daarbij, dat er echt een soort kromme tenen gevoel ontstond. Dat hele hoop mensen een beetje onrustig om zich heen begonnen te kijken van, ja, dat is toch een raar idee om dat te combineren. Maar jij zegt dat voor al die 29 ondernemers die ik heb geïnterviewd, is dat eigenlijk heel gewoon.
Ja, en ik denk dat de een zal iets meer op het geld zitten en de ander iets meer op duurzaamheid. Maar allebei vinden ze beide belangrijk.
Ja. Vroeger werden duurzame of maatschappelijk verantwoorde bedrijven nog wel een beetje als een soort geitenwolle sokkenhobby gezien. Dat is dus echt helemaal voorbij.
Ja, en ik denk dat het, sterker nog, dat de meest duurzame bedrijven misschien wel de meest succesvolle bedrijven van de toekomst zijn. Je ziet het aan, noem een Auping of een Van Weijenverf in Zwolle. Maar ook een Bavaria of een Gulpener die bekend zijn als heel duurzaam. En die zijn tegelijkertijd niet bekend als weinig succesvol. Dus die hebben echt wel iets goeds te pakken. En waarvan we ook kunnen zeggen, nou, die kunnen wel eens een tijdje mee. En van sommige andere merken is dat nog niet helemaal zeker.
Jouw eigen achtergrond is communicatie. Dat is, jouw bedrijf draait daar ook om.
Ja.
En ik begrijp ook uit het boek dat goed communiceren, duidelijk en krachtig communiceren, je verhaal goed uitleggen, dat is ook ongelooflijk belangrijk. Kun je eens wat dingen vertellen over wat nou succesvol communiceren, wat dat eigenlijk is als je in deze wereld actief probeert te zijn?
Ja, nou, we hadden het al even over het donkergroene en het lichtgroene, zou ik bijna zeggen. Het moet wel, hè, je kunt best wel je uitspreken tegen minder duurzame initiatieven. Maar hou het wel enigszins luchtig. Dat je ook een brede groep aanspreekt. En dat veel mensen denken, oké, hier kan ik in mee. En ik zou dit ook willen kopen.
Dus als je ergens tegen afzet, moet het op een beetje een lichtvoetige manier.
Ja, dat kan nog wel hard. Maar niet het hele jaar alleen maar hakken op anderen. Zeker niet op de concurrentie. En dat kunnen mensen gewoon niet zo waarderen. Dus dat is niet
eerste handig. Belangrijke les, ja.
Ja, dat duurzame verhaal wel doorlopend gebruiken. Dus dat moet dan overal in zitten. En tegelijkertijd hoeft het niet heel prominent, maar het mag best duidelijk zijn. Prominent moet eigenlijk zijn de waarde van je product. Dus een goed product wat concurreert met de beste andere producten in je markt.
Maar dus je moet niet zeggen van, nou, koop mij, we zijn niet zo goed als product, maar we zijn wel duurzaam. Dat gaat dus niet helpen.
Dat was vroeger de kleine donkere groep.
Ja, dus, precies. Ja. Dus het is gewoon allereerst een heel goed product wat je te verkopen hebt. Of een hele goede dienst die je aanbiedt.
Anders red je niet. Want anders dan gaan mensen toch zeggen, oké, het is duurzaam, maar ik leef maar één keer. Ik wil wel een beetje gemak.
Oké, ja. Ja.
Dus dat moet wel echt, het moet echt goed zijn en toegankelijk. Je moet niet een hele omzwerving hoeven te maken om het te kopen. Het moet gewoon in de supermarkt staan, bewijs van.
Ja.
En je moet niet naar de andere kant van de stad hoeven rijden. Dat helpt niet om, het groot te maken. En de lijntjes met de pers natuurlijk. Niet onbelangrijk. Dat je, veel ondernemers, tenminste, ik spreek nog wel eens ondernemers die zeggen, niks voor mij. Laat het interview maar, laat maar gaan. Of geef dat maar aan mijn collega. Terwijl mensen willen gewoon die ondernemer horen die dat bedrijf gestart is. En die moet er maar overheen stappen dat hij eigenlijk vindt dat het niks voor hem is. Of dat hij gewoon wat bescheiden of verlegen is. Of,
Want is zeg maar, zijn de media, is de pers, zeg maar, is dat de plek waar je je duurzame verhaal dan nog weer beter kunt laten horen?
Mede. Ik denk dat je daar ook je hele verhaal kan vertellen soms. In advertentie is dat toch wat lastiger. Bijvoorbeeld. Lijntjes met de pers zijn wel belangrijk.
Oké. Nog meer lessen?
De bescheidenheid wat ik net al noemde. Hè, dat was wel een verschil tussen de lef en de lief ondernemers. De lief ondernemers waren van oorsprong denk ik wat bescheidener, verlegener. Maar de succesvolle zijn er overheen gestapt. Die zeggen oké, dat ben ik misschien, maar het is wel belangrijk. Ik ga het gewoon doen. En je kunt er ook gewoon heel goed worden en bedreven in worden.
Ja.
Dus dat is zeker belangrijk.
Ja. Als je nou op een gegeven moment zo die 29 ondernemers hebt gesproken. Is er dan iets wat bij jou zelf ook begint te kriebelen? Dat je dan denkt, ik moet misschien in mijn eigen onderneming ook dingen anders gaan doen. Of ben je dingen anders gaan doen in je onderneming?
Dat zijn wij inderdaad aan het doen. Dus
vertel eens, daar ben ik heel benieuwd naar. Wat voor impact het op jou heeft.
Doorlopen middels een soort scaling-up traject. Maar dan de impact variant met allemaal andere impactbedrijven overleggen. Overleggen we en hoe we duurzamer kunnen worden. Dat betekent dat we het hele bedrijf zo tegen het licht houden. Dus we ontdekken of we B Corp kunnen worden. Dus dat betekent dat we allerlei dingen heel duurzaam oppakken.
Ja, B Corp is een soort keurmerk, zou je bijna kunnen zeggen. Dat bestaat al iets van 30 jaar of zo, of 40 jaar al zelfs, hè, geloof ik. Ja.
Neemt ook een vlucht trouwens, dus we zijn niet heel
origineel. Dat is weer opnieuw groot aan het worden. Ik herinner mij van vroeger, zeg maar even, de Body Shop en dat soort bedrijven. Dat waren echt de eerste grote B Corps. Ja. Ben & Jerry's, hè, ook zo'n grote naam uit die tijd. Maar nu de nieuwe bedrijven vinden dat dus ook weer belangrijk.
Ja. Nee, het is steeds meer afgelopen jaar, Auping die ik net noemde, B Corp geworden. Maar het neemt enorme vlucht. Dus in die zin zijn we niet origineel, maar wel goed bezig. En we werken veel voor impactbedrijven. Dat is ook echt veel meer dan een paar jaar geleden. Dus we hebben echt de focus. Ja. We willen met name impactbedrijven bijstaan. En als bureau is dat wat lastiger. We maken geen product. Maar we kunnen natuurlijk wel via onze dienst duurzame bedrijven helpen. En hun stem vergroten. Dus dat is eigenlijk hoe het zelf oppakken.
Goed, want dat vind ik ook interessant. Je zit in de dienstverlening. Veel luisteraars zitten ook in de dienstverlening. Werken ergens op een kantoor. Doen iets met een computer, zal ik maar zeggen. Dus dat is toch wel een interessante vraag. Hoe je dan ook echt purpose, impact, echt werk met een missie kunt doen. Ook als kantoor. Toerridder, zou ik maar zeggen.
Ja, je kunt je bedrijf een beetje verduurzamen. Voor zover dat mogelijk is. Hè, in de zakelijke dienstverlening. Maar wij doen dat indirect door bedrijven te helpen die impactvol zijn.
Ja, en dat kan je natuurlijk ook doen. Als je dienstverlener bent, dan kan je ook een deel van je tijd eraan besteden.
Absoluut.
Ja, precies. Jullie hebben er echt voor gekozen om daar dan ook nu op te gaan focussen op die groep bedrijven? Of krijgen die mensen korting of hoe werkt zoiets eigenlijk?
Nee, de korting is ingewikkeld, want dat leren we ook. Dat doe je niet.
Okay.
Zelfs niet als je een hele mooie bedrijf wil binnenkrijgen, wil vangen. Nee, wij focussen ons erop. Dat betekent inderdaad dat we ons nu alle inspanningen gaan om gaan richting duurzaam bedrijf.
Interessant. Leuk. Ja. Zeg, als we nu allemaal zo een beetje op een rijtje zetten. En ik luister hiernaar en ik denk, hier wil ik ook iets mee. Hè? Ik hoor het verhaal van Dennis zelf, van zijn eigen bedrijf. Van die 29 ondernemers. Ik hoor het voorbeelden. Tony Chocolonely kwam langs. Auping kwam langs. Kinder. Nou, we hebben een aantal dingen genoemd. Topper werd genoemd. En dat spreekt me aan. En ik denk, daar wil ik iets mee. Waar moet ik beginnen? Wat zijn nou een paar praktische tips die je aan de luisteraar zou willen meegeven?
Ja, de belangrijkste is gewoon beginnen. Want zoals je al zei, een impactbedrijf is gewoon een bedrijf. En je hebt ook nog tijd mee. De wereld wordt duurzamer. Mensen willen daar steeds meer van kopen. Consumenten, maar ook andere bedrijven kopen liefst bij andere duurzame bedrijven.
Ja. Dus dit is wel de tijd om te beginnen.
Dit is het moment.
Ja.
Investeerders vinden het prettiger als je duurzaam bent dan wanneer je niet duurzaam bent. Banken financieren graag duurzame bedrijven. Dus eigenlijk, je hebt alles mee.
Ja, dus dat nu moet je gewoon beginnen. Dat is de eerste. Hè? De eerste stap gewoon doen. Andere dingen die we echt niet moeten vergeten als we dan toch eenmaal begonnen zijn.
Nou, het verhaal blijven vertellen, zoals ik net al schetste. En zorg dat je die focus op impact houdt. En dat betekent ook bedrijfsgroei. Dus ga gewoon, doe het meteen goed. En durf bedrijf te zijn en durf duurzaam te zijn tegelijk.
Ja.
En dat is eigenlijk de samenvatting van al die ondernemers. Als ik hun vroeg, maar geef eens een tip, dan was het gewoon doen.
Gewoon doen, maar wel voor die groei dus gaan. Om dus die maximale impact ook te realiseren.
Ja, pas als je bepaalde groei hebt, dan Dan kan de traditionele concurrentie kan denken, oké, ik moet wat doen. Ik moet ook verduurzamen, want dat is natuurlijk ook iets wat je doet. Je bent niet alleen zelf market share aan het pakken, zeg maar, of marktaandeel. Maar je bent ook een inspiratie voor anderen.
Ja, dat is toch een beetje een link met het eerste boek. Dus je verstoort ook een markt, maar dan op een positieve manier. Want de rest gaat waarschijnlijk ook duurzamer of met meer missie, zal ik maar zeggen, aan de slag.
Dat vinden heel veel ondernemers ook prima. Dat ze zeggen, hebben we dat toch bereikt?
Ja. Dan gaat ook dat is een heel mooi effect.
Niet alleen via ons bedrijf, maar ook via de concurrentie.
Hartstikke leuk. Nou, dankjewel Dennis. Leuk dat je deze kennis wilde delen. Dennis Mensink, schrijver van het boek Lief over succesvolle ondernemers die de wereld een beetje beter maken. Fijn dat je te gast wilde zijn.
Dank.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand de drie beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl/BNR en laat je mailadres even achter. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.